Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy.
Zijn we nu al begonnen?
Dan zijn we zojuist begonnen met de podcast.
Tof.
Jij mag hem inleiden.
Ik mag hem inleiden. Spannend. Deze podcast gaat over hoe de verbinding met je ouders je liefdesleven beïnvloedt. Want veel mensen die aanvankelijk bij ons komen, die vragen hebben over de liefde, of vragen over een partner, of dingen waar ze tegenaan lopen bij het daten, die vanzelfsprekend denken ze niet zo snel aan wat de verbinding met hun ouders daarmee te maken heeft. Alleen de verbinding met je ouders, of de relatie met je ouders, is toch eigenlijk een van de allereerste en meest diepgaande liefdesrelaties, om het zo maar te zeggen, die je in je leven hebt. En vormt daarmee een hele belangrijke basis voor jouw liefdesblauwdruk.
Hmm.
En als daar het een en ander in is tekortgekomen, wat helaas bij veel mensen zo is, niet vanuit bewuste intenties van de ouders meestal, maar ook weer door wat die ouders weer hebben meegemaakt en het gebrek aan liefde of connectie wat zij hebben ervaren, dan zorgt dat voor een bepaald gebrek aan connectie, ook weer in jezelf, en een bepaalde associatie met het aangaan van verbindingen die je ook weer mee zal nemen in alle diepgaande relaties die je gaat hebben in je leven. Vriendschappen, collegiale relaties, maar specifiek liefdesrelaties. Juist omdat die ook zo diep gaan en wat dat betreft eigenlijk het dichtst bijkomen bij die allereerste diepgaande liefdesrelatie die er is van kind naar ouder.
Heb je daar een concreet voorbeeld van, dat mensen gelijk weten waar we het over hebben?
Ja, om je een voorbeeld te geven van een vrouw die ik heb gecoacht, die trok eigenlijk de hele tijd onbereikbare mannen aan, of eigenlijk beter gezegd onbeschikbare mannen. Een tijdje was het dan leuk, of een tijdje was er ook gewoon frequent contact. Maar op een gegeven moment nam dat weer af en gedroeg die man zich eigenlijk steeds meer vermijdend. Het patroon was dat zij er eigenlijk aanvankelijk ook dan achteraan begon te lopen. Alleen uiteindelijk doofde dus die verbinding als een soort nachtkaars uit. En het was iets wat ze de hele tijd terugzag in de verbindingen die ze met mannen aanging. En in de eerste coaching sessie die ik met haar heb gehad, ben ik ook dus even gaan vragen gewoon naar haar verleden, eerdere relaties die ze heeft gehad, waarin dit patroon dus ook terugkwam, maar ook specifiek naar de relaties die ze ook met haar ouders heeft gehad. En wat bleek is dat haar vader eigenlijk altijd aan het werk was, of in ieder geval een heel groot gedeelte van de tijd bezig was met werk, veel afwezig was, waardoor zij een bepaalde gebrek aan verbinding met haar vader heeft gevoeld, eigenlijk op jonge leeftijd al. Hij was er wel, maar hij was er niet echt. Hè? Dus het is belangrijk hier om een distinctie te maken tussen de aanwezigheid van een ouder. Een ouder kan aanwezig zijn, maar het is maar de vraag of die ouder dan ook in verbinding aanwezig is.
Ja, fysiek aanwezig zijn, maar niet met aandacht aanwezig zijn.
Precies, precies. En dat kan allerlei verschillende oorzaken hebben. Hè? Dus ook als een ouder bijvoorbeeld zelf met allerlei uitdagingen zit of mentale problemen heeft, dan kan die ouder eigenlijk ook niet op die gevoelsmatige basis volledig aanwezig zijn, maar is misschien wel fysiek aanwezig. Hier was dat ook onderdeel van het probleem. Dat was natuurlijk een reden waarom die vader zich zo ontzettend veel op werk stortte. Ook omdat zijn vader uiteindelijk ook weer een groot bedrijf heeft gehad en daarin dus ook weer een bepaald patroon weer zich herhaalde van hoe belangrijk het was om hard te werken en daar eigenlijk continu bij bezig te zijn. En dat is ook altijd het bijzondere, dat aanvankelijk zij zei van ik heb ook wel een goede jeugd gehad, materialistisch ook niet heel veel tekort gekomen, om het zo maar even te zeggen. Maar als het dan gaat om echt die bewuste aandacht of die connectie, die verbinding die eigenlijk ieder kind op het diepste niveau nodig heeft, hè, van een ouder die het kind ook echt volledig ziet, echt contact met dat kind kan maken en het kind ook het gevoel kan geven van ik zie je mag er zijn, precies zoals je bent, ik ben er voor je. Dat daar nog het een en ander aan ontbrak in de verbinding die zij met haar ouders had en specifiek dus met haar vader, die dus eigenlijk steeds met werk bezig was. Ook af en toe bijvoorbeeld dan beloofde dat ze dan samen een weekendje wat gingen doen. Maar dan toch kwam er met werk weer iets tussendoor. En dan ging dat weer niet door. En ze kon dat allemaal heel goed rationaliseren. Van, nou ja, mijn vader was nou eenmaal druk en kon daar geen tijd voor maken. Maar in de belevingswereld van dat kind, van dat meisje, was het eigenlijk continu een verlatingservaring die ze de hele tijd voorgeschoteld kreeg wat dat betreft. En dan heb je dus te maken eigenlijk binnen het kind met een bepaald soort gebrek aan connectie of een behoefte die eigenlijk niet vervuld is. En wat, zolang die behoefte dus ook niet door de ouder vervuld wordt in de jeugd, blijft die behoefte op de diepere gevoelsmatige laag eigenlijk nog steeds bij je. Niet altijd dat je dat heel erg bewust merkt, maar meer dat dat een soort onbewust gevoel is wat je eigenlijk bij je draagt. En het is dat gevoel, of dat gat, emotionele gat eigenlijk, wat nou, nog steeds natuurlijk vervuld wil worden of opgevuld wil worden. En waardoor deze vrouw dat bijvoorbeeld gaat zoeken in contacten met mannen en partners die ze aantrekt. Maar het bijzondere wat daarin gebeurt, is dat zij eigenlijk de hele tijd de situatie die ze dus eigenlijk al kent, herhaald krijgt. Dus ook steeds weer met mannen die eigenlijk niet volledig voor haar kunnen gaan, niet helemaal aanwezig zijn en uiteindelijk dus ook zelfs het contact afbreken. En toen we daar kwamen en ook gevoelsmatig contact maakten met dat deel wat dat zo gemist heeft in haar, dus die connectie van haar vader, die emotionele connectie, was natuurlijk ook een heel emotionele en ook een ontroerende sessie ook voor haar. Maar het maakte voor haar wel heel erg duidelijk van, oh hé, wacht, het is eigenlijk dat kleine meisje in mij wat zo op zoek is naar liefde en zo op zoek is naar de affectie eigenlijk van papa, maar zoekt dat dan dus in andere mannen, dat ik dat de hele tijd op die manier aan het zoeken ben. En dat was voor haar eigenlijk al een hele belangrijke bewustwordingsstap van, oké, dus dat is de reden waarom ik de hele tijd dit soort situaties aantrek en waarom ik me dus zo gedraag in dit soort situaties. En dan heb je dus het rationele inzicht. En dan komt vervolgens een stap die niet altijd heel makkelijk is, maar wel heel helend kan zijn. En dat is eigenlijk zorgen dat die innerlijke behoefte, die dus eigenlijk nooit vervuld is, in jezelf wordt geheeld. En het ding is dat haar vader dat niet meer kon doen. Niet zozeer omdat die vader overleden was. In dit geval leefde haar vader nog steeds. Alleen een behoefte die jij eigenlijk van een ouder hebt, of een verlangen wat eigenlijk nooit is vervuld door een ouder, ook al had je dat wel graag gewild. Op het moment dat jij volwassen bent, gaat dat niet meer vervuld worden zoals je dat toen nodig hebt gehad. Dus er zijn eigenlijk mensen die toch met een bepaalde behoefte of een gevoel zitten van, ja, had ik dit maar gekregen van mijn vader of van mijn moeder, of hadden ze dit maar gezegd of hadden ze me maar gezien of wat dan ook. En die in hun volwassen leven eigenlijk nog steeds met die boosheid en met die wrok zitten of met die pijn dat niet is gebeurd. En dat ze dat eigenlijk gaan zoeken in allerlei dingen buiten zichzelf, waar je het dus eigenlijk nooit gaat krijgen. Zelfs dus eigenlijk niet meer van je eigen ouder als die nog leeft, want die had het je toen moeten geven en toen heb je het niet gekregen. Dus het gaat ook om een wond die eigenlijk van vroeger uitkomt, die nu niet zomaar meer opgevuld kan worden door een ouder die opeens tegen jou zegt van, hey, nu zie ik je wel, bijvoorbeeld. En als dat gebeurt, en in sommige gevallen gebeurt dat ook wel, mede door bijvoorbeeld dat er in de coaching gebeurt, mensen gesprekken gaan hebben met hun ouders en dat de ouders dan opeens toch ook een bepaalde laag van verbinding kunnen aanraken die eerst helemaal niet zo voelbaar was. Dat is super bijzonder nog steeds. En tuurlijk kan dat ook een fijn gevoel geven, maar het kan nooit hetgeen opheffen of vervullen wat er eigenlijk van kinds af aan nog zat. En de enige wie dat wel kan doen, dat ben je uiteindelijk zelf. En dat is de gezonde volwassene en de liefdevolle ouder voor jezelf zijn, specifiek voor die kindsdelen in jou die bepaalde dingen hebben gemist of bepaalde dingen hebben meegemaakt. En dat is bijvoorbeeld waar heel veel principes die we dus in de coaching ook hanteren, oefeningen die we daarin mee doen, om daar op gevoelsmatige laag contact mee te maken. Van, wat heb je nou eigenlijk zo gemist? Wat komt er bij je op het moment dat je daar contact mee maakt? Welke emoties komen bijvoorbeeld vrij? Wat ik ook wel eens doe, hè, is bijvoorbeeld een visualisatieoefening. Van nou, visualiseer je, maar je ouders is voor je. En zeg maar tegen ze wat je eigenlijk zo hebt gemist. Of wat je zo graag had willen hebben. En dat zorgt ervoor dat gewoon bepaalde emotionele blokkades of pijn wat er zit op die manier in jezelf dus wel verwerkt kan worden. En het belangrijkste is dat je dus zelf daarbij de aanwezigheid hebt om dat ook voor jezelf of voor je kindsdelen als het ware te kunnen dragen. En er daarmee dus op een gezonde manier voor jezelf dus ook kan zijn. En dat is niet een rationeel proces van, oh ja, ik zeg dit even. Oh, ik heb dit en dit van mijn ouders gemist en dan is het allemaal goed. Maar als je daar echt op gevoelsmatige basis contact mee maakt, dan zal je ook echt gaan voelen van, oké, wat is nou hetgene wat je hebt gemist? Wat doet nou zoveel pijn? Kan je daar zelf bij blijven en kan je tegen het meisje of het jongetje in jou op de gevoelsmatige laag ook zeggen... En we hebben veel gemist van papa en mama, maar nu ben ik er voor je. En datgene wat jij hebt gemist, kan ik jou geven. En dat zorgt voor een bepaalde gegrondheid en een bepaalde heelheid in jezelf, waardoor je dus opeens ook voelt van, laten we dit voorbeeld van deze vrouw weer nemen, van, oh wacht, die validatie van die andere mannen, die de hele tijd eigenlijk wegliepen of niet beschikbaar waren, ik heb dat helemaal niet nodig, want dat gemis wat ik heb gevoeld, dat... Hè, ook al doet dat zoveel pijn, ik kan dat aan mezelf, aan mijn jongeren zelf ook, kan ik hetgeen geven wat zij eigenlijk dus toen zo nodig heeft gehad. Waardoor ik een rustigere en stabielere relatie met mezelf krijg en er opeens veel meer openheid komt om met veel meer lichtheid ook in het contact met mannen te staan en de mannen aan te trekken die ook echt bij me passen. Niet omdat ik ze nodig heb om nog iets op te vullen in mezelf, maar omdat het een leuke toevoeging is voor het leven wat ik al leid, omdat er een bepaalde gegrondheid in jezelf is, een bepaalde draagkracht in jezelf is, waardoor je niet meer iets buiten jezelf aan het opvullen bent vanuit een oude wond.
Mm. Mm-hmm. Die diepere lagen waar zo iemand terechtkomt, waarin die wond, emotionele wond ontstaan is, de tekortkoming in bepaalde basisbehoeftes, zoals in dit geval dan verbinding. En waarom denk je dat dat op latere leeftijd niet meer is op te lossen in het contact met de ouder?
Omdat het, je moet je voorstellen, we hebben natuurlijk ook wel eens mensen bij ons die aanvankelijk zeggen, ja, ik ben niet zo goed in voelen, of voelen kan ik eigenlijk niet. En wat ze daarmee eigenlijk zeggen is, mijn vermogen om te voelen heb ik op een bepaalde manier gedempt of eigenlijk afgeleerd. Want het voelen is eigenlijk heel natuurlijk aan de mens. Een baby kan ontzettend veel voelen. Een baby is wat dat betreft ook, hè, emotioneel, reageert ook op zijn hele primaire emoties, luistert ernaar, begint te huilen bijvoorbeeld. En dat is ook het mooie aan kinderen, dat je dat bijvoorbeeld ook ziet. Hè? Ze staan eigenlijk heel erg dicht nog bij hun gevoel. Maar als er een bepaald gevoel is of een bepaalde emotie opkomt, maar er is vervolgens helemaal geen veiligheid of geen bedding om die emotie te kunnen uiten. Om een voorbeeld te geven, je hebt bijvoorbeeld een ouder die heel snel heel boos wordt. Dus op het moment dat het kind moet huilen of zo, wordt de ouder direct driftig. Wat dus ook een hele onveilige situatie eigenlijk is voor dat kind. Dan krijg je een situatie waarin dat kind zich op de emotionele laag al dan niet onbewust af begint te sluiten en bijvoorbeeld bepaalde emoties begint te onderdrukken. In dit specifieke voorbeeld, waar je dan eigenlijk mee te maken hebt, is bijvoorbeeld met een kind wat heel verdrietig was in die situatie. Een bepaald verdriet of een bepaalde pijn daarin voelde. En het enige wat het kind eigenlijk nodig had op dat moment was een ouder die bijvoorbeeld even op ooghoogte kan komen, even contact kan maken, zelf emotioneel beschikbaar is. En bijvoorbeeld tegen dat kind zegt van, hé, ik zie dat je verdrietig bent. Ik ben er voor je. Het is helemaal oké. Waardoor er opeens een bepaalde emotionele veiligheid ontstaat, waardoor dat kind die emoties op een gezonde manier kan uiten. Wat uiteindelijk natuurlijk ook in het latere leven natuurlijk ook voordelen heeft. In de zin van, je kan je, als dit consistent is gebeurd, kan je je eigen emoties natuurlijk ook veel beter reguleren. En het belangrijkste is, er is gehoor gegeven aan een bepaalde behoefte. Je bent gezien op het moment dat het eigenlijk nodig was op dat moment. Waardoor die emotie veilig geuit kon worden. Maar op het moment dat dat niet is geweest, blijft er dus vaak, hè, bepaalde emoties, bepaalde verlangens die eigenlijk, hè, dus weggestopt zijn. Dus al dan niet door dat onbewuste copingmechanisme van dat kind. En die zitten als het ware als volwassenen nog steeds in je lichaam opgeslagen. Nou, en dan denk je van, nou, dan zou het heel fijn zijn om dan tegen een ouder te kunnen zeggen van, hè, kijk eens hoe verdrietig ik ben. Kijk eens wat je me hebt aangedaan, als het ware, hè, vroeger, en hoe je niet naar me geluisterd hebt en dergelijke. En dat zal misschien ook een bepaalde opluchting geven. En in het beste geval is zo'n ouder daar dan ook ontvankelijk voor. In heel veel gevallen meestal niet, omdat dus die ouder op een bepaalde manier emotioneel onbeschikbaar is geweest. Dus ook weer vanwege hetgeen wat hij zelf dus heeft meegemaakt. Dus vaak op latere leeftijd komt het ook niet aan. Of begrijpt een ouder misschien niet wat een kind, hè, wat zijn kind aan het doen is ten aanzien van innerlijke heling. Maar zelfs al is het wel zo, dan kan het natuurlijk ontzettend fijn zijn als die ouder daarnaar luistert en dan opeens wel het begrip kan geven van, oh ja, hé, wat moet dat vervelend voor je geweest zijn en sorry dat ik dat heb gedaan. Alleen de wond van het meisje waar het eigenlijk, ik noem het nu even meisje als voorbeeld, waar het eigenlijk mee begonnen is, wordt daar niet mee geheeld. Sterker nog, het zou zomaar kunnen zijn dat dat meisje in jou denkt van, oh ja, dit wordt nu wel gezegd, maar ja, klopt het eigenlijk wel? Of misschien, hè, kinderen zijn ergens onbewust natuurlijk ook ontzettend loyaal naar de ouders. Van, wat erg. Ja, papa heeft het eigenlijk ook wel heel erg moeilijk gehad, weet je. En dan weer eigenlijk in die rol gaan zitten. Je ouders, die hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. Of een hele grote verantwoordelijkheid voor hun kinderen, zeker ten aanzien van de emotionele beschikbaarheid voor hun kinderen op jonge leeftijd. Want jonge kinderen hebben dat op dat moment het meest nodig van hun ouders. Het zijn de belangrijkste ontwikkelingsjaren. En als dat toen niet gegeven is zoals het kind eigenlijk nodig heeft gehad, kan dat op een volwassen leeftijd niet meer op dat niveau worden opgevuld. Want ja, je bent ook geen kind meer. Je bent inmiddels volwassen. Die kindspijn die is nog steeds in jou aanwezig. Maar een externe factor zoals een ouder, of een relatie, of een prestatie die je behaalt, of wat dan ook, waarvan we denken van, oh ja, dat is hetgeen wat mij dan uiteindelijk weer vervulling gaat geven en mij tevreden gaat stellen, of voor een gelukkige relatie met mezelf gaat zorgen. Daar zit het hem allemaal niet in. Het zit binnen jou. En de pijn die jij hebt meegemaakt vanuit die ervaringen, vanuit het verleden, die zorgt er ook voor dat jij bepaalde dingen ook gaat projecteren. Dus ook op anderen of op de wereld. Dus van, ik zeg maar wat, van, oh ja, mannen zijn niet betrouwbaar. Want je vader was dat vroeger misschien ook niet. Hè? Dus alle mannen zijn ook niet betrouwbaar. En je gelooft daarin als een realiteit die ook echt zo is. Totdat je dus opeens kan zien van, oh, hé, maar wacht even. Dit is iets wat ik heel erg herken vanuit de dynamiek met mijn vader bijvoorbeeld, maar het hoeft ten eerste helemaal geen waarheid te zijn. En dat stuk wat vroeger zo is gekwetst, wat dus daar een overtuiging aan over heeft gehouden van, papa is niet betrouwbaar en daardoor zijn mannen ook niet betrouwbaar, want die situatie heeft zich steeds herhaald door de wond die eigenlijk aanvankelijk van papa afkomstig was. Kan ik nu zien voor wat het is en ik kan zorg dragen voor dat deel in mijzelf, wat dat dus de hele tijd op de wereld projecteert. In plaats van dat ik dat als een fix buiten mezelf ga zoeken. Daar ga je het nooit vinden.
Ik kan me voorstellen dat voor veel mensen het soms lastig te bevatten is dat er als het ware een soort kind in jezelf zit met kindspijn. Waar je zorg voor te dragen hebt. En ik denk dat het goed is om in ieder geval vanuit het mannenbrein perspectief daar een titeling aan te geven.
Ja.
Van wat er nou eigenlijk gebeurt voor zover we dat met de huidige neurologie, de neurowetenschappelijke onderzoeken hiernaar zijn gedaan, weten. En er is een concept dat heet geheugenreconsolidatie. Wat inhoudt dat als je kijkt naar hoe het menselijk brein werkt, dat we ervaringen die we meemaken opslaan in het brein. En dat gaat naar je impliciete geheugen. Dat is gewoon het geheugen, het onderbewuste, zoals we het ook wel noemen. En dat zit daar allemaal, maar het is niet constant actief aanwezig. Het zou ook veel te veel zijn als je als het ware alles wat je ooit hebt meegemaakt en ooit hebt geleerd, de hele tijd in je actieve geheugen zit. Maar het zit er wel. En dit soort ervaringen die je dan vrij jonge leeftijd hebt opgedaan, bijvoorbeeld als je 5 jaar oud bent, worden opgeslagen. En wat er gebeurt, dat je, als je die vrouw bijvoorbeeld in het contact is met mannen, waarbij er een situatie zich voordoet die haar doet denken, die een soort spiegel vormt voor dynamieken die ze vroeger ook heeft ervaren, is als het ware die oude emoties die opgeslagen liggen in die herinneringen weer geactiveerd worden vanuit dat impliciete geheugen, het onbewuste geheugen. En dat ervaart ze dan in het hier en nu in haar lichaam. Ze koppelt het aan die situatie met die man. Want ik voel het nu. Ik ben in contact met die man, dus dat is de trigger. Dus het heeft te maken met die man. Daar ligt de oplossing.
Ja.
De reden waarom het dan heel lastig is om dat te gaan oplossen in het contact met die man, is omdat het al veel ouder is. En je dus eigenlijk een extra zak bagage meeneemt die geactiveerd wordt in die situatie. En de reden dat je het lastig kan oplossen met een ouder in het hier en nu, is je moet eigenlijk helemaal teruggaan naar die herinneringen en in een compleet gereguleerde staat zijn. We noemen dat vanuit je authentieke zelf, teruggaan naar die herinnering, om te zien wat daar is gebeurd, hoe je dat als klein meisje of kleine jongen hebt meegemaakt. En het zijn dus eigenlijk herinneringen van jouzelf als 5-jarige. En in plaats van dat je jezelf daar dan in verliest, en dan je amygdala bijvoorbeeld gigantisch begint te vuren en je de angsten je overnemen, blijft je kernbewustzijn, je authentieke zelf als het ware, online. Je mediale prefrontale cortex speelt daar bijvoorbeeld een rol bij. Bij een soort helikopterview kunnen hebben op je gedachtes, gevoelens, gedragspatronen, lichamelijke sensaties, zonder dat je jezelf daarin verliest. En dan zie je dus als het ware jezelf als klein persoon die dingen heeft meegemaakt. En je ziet die emoties zonder dat je dat op dat moment bent. Dus het is geen herbeleving van hetgeen wat je toen hebt meegemaakt, maar je aanschouwt het. En je kan dan als het ware, terwijl jij in dat kernbewustzijn, in die authentieke zelf, de veiligheid, de verbinding, de connectie ervaren in die authentieke zelf, in je lichaam, terwijl je contact maakt met die herinneringen uit het verleden, waardoor die twee met elkaar gaan matchen als het ware. En je dus veiligheid, verbinding en connectie meeneemt in die herinnering die op dat moment geactiveerd is, wat eigenlijk gewoon een neuraal netwerk is, wat is gaan vuren, waardoor die herinnering, die ervaring van vroeger, nu in je bewustzijn aanwezig is. En omdat je dan vanuit je authentieke zelf die veiligheid, connectie en verbinding in je innerlijke staat hebt, matcht dat met die herinnering, met die ervaring van vroeger, en sla het op die manier als het ware opnieuw op. Dus in plaats van dat je die herinnering alleen nog maar in je geheugen hebt zitten als ik werd niet gezien en ik had geen verbinding en ik was heel eenzaam, wordt het opeens gekoppeld aan een gevoel van verbinding, connectie en veiligheid. Omdat je dat in het hier en nu zo ervaart. En op die manier wordt die ervaring weer opgeslagen in dat geheugen. Waarbij je dus zelf de rol van volwassene hebt, de rol van verzorger, voor dat stuk binnen jezelf. Heel klinisch gezien is het als het ware dat je gewoon neurale netwerken aan het activeren bent en daar een nieuwe innerlijke staat aan koppelt, waardoor dat neurale netwerk verandert. Want er komt een nieuwe emotionele laag die daaraan wordt toegevoegd. En neurons dat Fire together, wire together. Dat is een bekend gezegd in de neurologie. Als je bepaalde hersengebieden samen gaat activeren, dan komen er verbindingen. En als jij gevoel van veiligheid, verbinding en connectie gaat activeren, terwijl je aan dat soort ervaringen denkt, gaat het ook met elkaar verbinden. Nu is het een beetje moeilijk om in coaching situaties, als het ware tegen een soort neuraal netwerk binnen jezelf te gaan praten vanuit een mediale prefrontale cortex. En daarom gebruiken we representaties voor de processen die er zijn, die, en dat is het mooie van mens zijn, veel dichter bij onze daadwerkelijke ervaring liggen van hoe we dat toen hebben ervaren. Dus we waren toen een klein meisje, klein jongetje. Dat is hoe we het ervaren hebben. En je zou die herinneringen dus ook kunnen zien als van een vijfjarige, waardoor het heel erg helpt om er op die manier naar te kijken. En vanuit je kernbewustzijn, je authentieke zelf, de gezonde volwassenen, kan je dan die rol van primaire verzorger op je nemen voor al die herinneringen, ervaringen die gerepresenteerd worden, zoals wij dat noemen, door delen binnen in jezelf, wat eigenlijk een bundel van neurale netwerken zijn. En een deel kan bijvoorbeeld een vijfjarige zijn, dus een innerlijk kind. En op die manier ga je in de directe relatie met jezelf alle basisbehoeftes voorzien die je wellicht in het verleden een gevoel van tekort hebt ervaren. Zoals het voorbeeld wat je net gaf, wat die vrouw daarin heeft ervaren. Dat is wat we bedoelen met de belangrijke primaire basisbehoeftes voorzien in de directe relatie met jezelf. En dat is één laag van die basisbehoeftes. Wij maken onderscheid tussen drie lagen. Dus je hebt die laag in directe relatie met jezelf. Dan heb je de laag tussen jou en andere mensen. En je hebt de laag tussen jou en het leven dat je leidt, het grotere plaatje. En dan kun je denken aan carrière die je kiest, maar ook gewoon een spirituele betekenis die je ervaart. Van, oh ja, ik maak onderdeel uit van mensheid en we leven hier met z'n allen op aarde. En dat je onderdeel voelt van het grote geheel om je heen. En dit begint allemaal het proces van verandering, van je liefdesblauwdruk, hoe je in relatie staat. Bij eerst eens in kaart gaan brengen, oké, wat zijn die delen die bij mij geactiveerd worden in het contact met mannen? Als ik dat in kaart ga brengen en ik weet van, oh, dat is dat deel en dat is dat deel, dan kan ik die reis inwaarts gaan maken om die primaire verzorger te worden voor al die delen. En ook daadwerkelijk oude emoties die soms in die ervaring opgesloten liggen, gaan verwerken in het hier en nu vanuit een gereguleerde staat. Zodat die emoties kunnen stromen, ik dat kan aanschouwen en dat los kan komen. En vervolgens eigenlijk dus nieuwe innerlijke staat kan gaan koppelen aan die herinneringen. En dan ga ik veel meer rust ervaren. Dat deel komt tot rust. Dat neurale netwerk komt tot rust. Er komen nieuwe verbindingen. En op het moment dat je dat gaat ervaren, zul je merken dat de triggers gaan afnemen in het hier en nu, in het contact met mannen. Je zal wellicht opeens merken van, oh, ik ben niet meer zo bezig met heel erg gezien worden of heel erg dat ik vergeten word of een angst dat iemand me gaat verlaten. Ik voel me rustiger. Ik voel me kalmer. Ik heb er meer vertrouwen in dat het goed zit. En als dat deel toch opkomt, heb ik nu een manier, een hele praktische tool, om er voor dat deel te zijn en met die emoties om te gaan. Ik verlies mezelf daar niet meer in. Ik kan die primaire verzorger zijn voor alles wat er in mij aangeraakt wordt. En dan verandert dat contact compleet. En wat je dan bijvoorbeeld ziet, is dat je, omdat het ook opeens veilig is om in je lichaam te landen, omdat je weet welke emotie daar ook opkomt. Ik kan het laten stromen, ik kan het aan zonder mezelf erin te verliezen. En welke stukken, die soms al heel lang weggestopt zitten, die kan ik nu vrijwillig tegemoet treden zonder dat ik mezelf erin verlies. Dus het wordt opeens veilig om te landen in mijn innerlijke wereld en dingen onder ogen te komen waar ik vroeger altijd schrik voor had, want ik dacht, ja, als ik dat ga herkennen, dan is het einde zoek. Dan verlies ik mezelf, dan word ik depressief. En alle nagevolgen die daarbij komen, dus dat ga ik niet aan. Maar wanneer je leert hoe je vanuit die authentieke zelf, gereguleerde staat van emoties, kunt belichamen, dan wordt het veilig om je hele binnenwereld te verkennen. Want je kan alles aan. En dan wordt het ook veilig om in contact te gaan komen met wat je wensen, wat je grenzen zijn, wat je behoeften zijn in het contact met een ander. Dus je neemt verantwoordelijkheid voor datgene wat jij wil. Namelijk, nou, ik merk dat ik toe ben aan een veilige, liefdevolle relatie. Ik heb daar hartstikke veel zin in en ik wil dat eigenlijk gewoon gaan onderzoeken. En ik heb een man of een vrouw niet nodig om mij gelukkig te maken, me rustig te voelen en noem maar op. Dus ik ben al gelukkig met mezelf en ik kan alles in mezelf aankijken. En ik merk dat ik gewoon een hele normale menselijke behoefte heb om een relatie aan te gaan. En dat voegt iets toe aan mijn leven. Niet dat dat mijn leven perfect gaat maken, gelukkig gaat maken. Dat, weet je, dat ik het anders het leven niet aan kan. Maar het is gewoon iets wat ik mooi vind om te doen. Om aan te gaan. Het is mij waard om daarvoor te gaan. En dan verschuif je dus van die eerste laag van het voldoen van basisbehoeftes in een directe relatie met jezelf. Dat je gaat kijken naar je relaties met andere mensen. Dan hebben we het nu natuurlijk vooral voor romantische relaties. Maar het is hetzelfde met familie, met vrienden. En ook op werk. En zelfs met wildvreemd eigenlijk. Hoe wil je daarmee omgaan? En doe maar op. Maar als we het bij de romantische relatie houden. Omdat je veiligheid, connectie en verbinding in jezelf gaat ervaren, gaat er ook een shift komen in wat vertrouwd aanvoelt van jou. Vroeger vanuit die liefdesblauwdruk waarin deze vrouw bijvoorbeeld in de connectie met vader die afstand heeft gevoeld, zich niet gezien en gehoord voelde, is dat ook hetgene wat vertrouwd gaat aanvoelen in het contact met mannen. Wat zich geassocieerd heeft met liefde, met relaties. En waar wellicht zelfs sommige delen binnen in haar hopen dat ze in dat contact opeens wel gezien en gehoord gaat worden. En ze dus eigenlijk heel hard gaat werken in zo'n contact om gezien en gehoord te worden, om die verbinding te krijgen. Want liefde is hard werken. Kan bijvoorbeeld een overtuiging zijn van zo'n deel. Je moet je best doen om gezien te worden. Nou, misschien gaat dat dan ooit lukken. Maar als jij vanuit de primaire verzorger, dat kernbewustzijn, die authentieke zelf, er voor dat deel bent en het deel voelt zich al gezien en gehoord. Dus je bent er vrijwillig naartoe gegaan. Dat is een heel proces waar ik niet te diep in zou uitweiden over hoe je dat allemaal precies kunt doen. Maar dat heb je gedaan en je voelt dat in die directe relatie tot dat deel. Dan is dat deel veel meer tot rust gekomen en je vaart in jezelf hoe het is om gezien en gehoord te zijn, te voelen hoe die ervaring is, die verbinding en die connectie. Dus als je dan met een man in contact komt, die eigenlijk nog een representatie is van de dynamiek tussen jou en je vader vroeger, valt daar voor dat deel niks meer te halen. Sterker nog, je voelt nu dat die man in die directe relatie met jou niet de veiligheid, verbinding en connectie kan geven, kan aangaan. Waar je nu heel goed bij kan bij jezelf, niet vanuit een tekort, maar vanuit iets wat een wens is, een behoefte is in het contact met de ander. En dan verliest zo'n man zijn aantrekkingskracht. Je voelt dat daar iets gaat shiften. Dat niet meer het emotionele effect op je heeft als wat het vroeger had. Sterker nog, je gaat het zien voor wat het echt is. Namelijk dat hij een liefdesblauwdruk heeft waardoor hij dat niet aan jou kan geven. En dat er heel veel onrust bij hem zit. Of dat er heel veel onveiligheid bij hem zit. En dat hij eigenlijk zelf ook niet helemaal in contact staat met zijn eigen gevoel en patronen aan het uitleven is. En het wordt zelfs onaantrekkelijk. En niet om hem te bashen of op hem neer te kijken of om je beter te voelen dan, je ziet de dingen objectief voor wat ze zijn. En dan ga je dat soort patronen doorbreken en ga je opeens resoneren met mannen die ook verbinding, veiligheid en connectie in zichzelf dragen en dat met jou aan willen gaan. Die niet anders weten dan dat is hoe relaties werken als het ware. En soms zijn het mannen die dat vanaf jongs af aan al hebben meegekregen, veilige hechtingsstijl en eigenlijk op die manier helemaal openstaan voor relaties. En dat kan ook als je 70 bent. Ik hoor dan nog wel eens van, ja, maar al die mannen zitten al in relaties. Niet altijd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand zijn partner verliest aan de dood. En dat die man dan weer vrijgezel is, om maar een voorbeeld te noemen. Dus,
we hebben ook een coach nu, ook een vrouw van in de 70, die ook weer aan het daten is, toch?
Nu, precies, ja. Ja, we coachen iemand van 77 inmiddels, okay. Die nu met zo'n man aan de date is. En zij heeft dit proces zelf doorlopen. Heeft nooit relaties gehad met eigenlijk een veilige man, om het zo maar te noemen. Is nu met haar eigen liefdesbouwdruk aan de slag gegaan. En heeft nu dus precies zo'n man ontmoet, met wie ze nu voor het eerst in haar leven ervaart van, oh, dit is hoe echt de liefde aanvoelt. Als er veiligheid, verbinding, connectie is. Als er vertrouwen is. Iemand gewoon consistent voor je kiest. Maar het kan ook zijn dat je iemand ontmoet, een man, die ook aan zichzelf heeft gewerkt en dit proces heeft doorlopen en daardoor in staat is om die verbinding aan te gaan. Goed, dus dan ga je openstaan voor dat soort mannen en gaat het opeens ook lukken tussen jou en die man. Omdat jij ook meer veiligheid en verbinding en connectie in dat contact kan brengen. Want je kan wel denken dat je dat heel goed doet, maar dat toch echt allemaal aan die mannen ligt en noem maar op. Maar dat je, als je echt gaat graven bij jezelf, er toch stiekem ook wel dingen zijn dat jij zo'n man ook op afstand houdt. Om maar niet gekwetst te worden of uit angst of wat dan ook. Nou, en als dat dan allemaal begint te shiften, dan zie je dat je oude patronen die nog in je liefdesblauwdruk zitten, los kunt laten. Daar vrij van kunt komen. En ook op een compleet nieuwe manier in de liefde gaat staan. En de liefde ook op een compleet nieuwe manier zal gaan ervaren. Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast.
Nou, om daar vanuit systemisch perspectief, om het zo maar even te zeggen, nog wat een en ander aan toe te voegen wat hierbij aansluit. En met systemisch perspectief bedoel ik, ik ben ook zelf systemisch coach. Hebben we ook eerder een podcast over gedaan, maar heel kort. Systemisch coachen richt zich niet alleen op het individu, maar ook om het systeem om dat individu heen waar het mee verbonden is. En het familiesysteem is daarbij eigenlijk het allerbelangrijkste, om simpelweg omdat het heel eigen is aan jou, omdat je er dus ook in geboren wordt en daarmee een heel wezenlijk onderdeel ook uitmaakt van jouw zijn, als het ware. En vanuit het systemisch coachen wordt ook wel gezegd, je bent 50% je vader en 50% je moeder. Simpelweg uit het gegeven dat jij voortkomt uit een man en een vrouw, een zaadcel en een eitje, daar ben jij uit ontstaan. Dat is eigenlijk een biologisch feit, om het zo maar te zeggen. En natuurlijk, hè, je bent ook meer dan dat. Je bent ook jezelf, je bent niet alleen maar je ouders. Maar waarom dit heel erg belangrijk is, is omdat het eigenlijk een, nou, zoals ik net al zei, hè, het is een biologisch feit en daarmee dus eigenlijk ook een systemische waarheid die ook een hele belangrijke invloed heeft, ook op de relatie met jezelf. Wat dat betekent is, oké, als jij voortkomt uit die twee mensen en daarmee dus 50% de een en 50% de ander bent, en ze maken zo'n wezenlijk onderdeel eigenlijk uit van wie jij bent. Niet alleen in je uiterlijk, maar natuurlijk ook hoe jij bepaalde dingen doet, in bepaalde mannerisms, overtuigingen die jij hebt meegekregen, van alles. Dan op het moment dat je eigenlijk heel veel weerstand voelt tegenover dat feit, hè, van dat je eigenlijk misschien ergens een gevoel hebt van ja, ik had liever niet gehad dat ze mijn ouders waren. Of ja, ik ben veel meer de ouder geweest dan zij voor mij zijn geweest. Of weet je, ze hadden me dit moeten geven of dat moeten geven. Of weet je, al die wrok en die weerstand die daar eigenlijk naar zit. Dat eigenlijk als consequentie heeft, en eigenlijk ook als enige consequentie heeft, dat het de relatie met jezelf schaadt. En dan zijn er dus eigenlijk een aantal dingen heel erg belangrijk. En het eerste daarvan is dus het gevoelsmatig kunnen erkennen bij jezelf dat die twee mensen, die man en die vrouw, jouw ouders zijn en dat jij hun kind bent, dat dat een feit is waar je eigenlijk aan over dient te geven. En ook dat is niet een rationeel proces, hè? En zeker niet een rationeel proces wat we met een laagje weerstand kunnen doen van, oh ja, ja oké, okay, ja, zij zijn mijn vader en moeder, ik ben het kind. Ja, dat is nou eenmaal wat het is. Weet je? Nee, zo werkt het niet. Nou, een oefening die je zelfs ook hier thuis kan doen, die ik ook in de coaching veel doe, die in familieopstellingen workshops bijvoorbeeld ook voorkomt, is sluit je ogen maar eens, haal maar even diep adem, maak contact met je lichaam. Stel je eens voor dat jouw ouders tegenover je staan en dat je tegen je vader zegt, jij bent mijn vader en ik ben jouw kind. Dat je je vervolgens richt tot je moeder en tegen haar zegt, jij bent mijn moeder En ik ben jouw kind. Nou, ik zie dat jij al je oogjes hebt dicht gedaan, ook een beetje meegedaan.
Ik ben gelijk mee.
Ja, ja. Hoe is dat voor jou om dat zo te doen, om dat zo te zeggen?
Bijzonder. Die erkenning zo te geven. En het is iets wat ik wel vaker gedaan heb. Dat ik natuurlijk hier ook veel mee aan de slag ben geweest. En zelfs dan kan er gewoon in dit geval een hoop liefde vrijkomen.
Juist.
En tegelijkertijd ook, omdat ik toevallig hier gisteren ook nog met een andere oefening mee bezig was. En onder ogen komen van dingen waar ik minder blij mee ben.
Ja.
En zelfs nu en na echt hier heel veel mee bezig te zijn geweest, zijn er altijd nieuwe lagen en inzichten die je daarin krijgt. Of zullen dingen altijd nog een thema blijven. Maar de acceptatie daarvan, dat het is en dat ik mijn eigen pad heb te kiezen. Sommige lijnen daarin van thema's die ik heb meegekregen, als ze een belemmering vormen op hoe ik mijn leven wil leiden, dat ik daar wat in te doen heb. Dat allemaal verpakt in eigenlijk een soort gevoel dat ik merk wat er zit. Dus heel veel liefde, heel veel acceptatie, heel veel warmte. Ik glimlach als ik eraan denk.
Mooi.
En ook gewoon een acceptatie van ja, net als ik later mijn kinderen zou opvoeden, zou ik thema's meegeven.
Precies.
En dat is oké.
Ja. Ja, het is mooi. En het is mooi dus ook hoe je dat beschrijft. Hè? Dus dit is een oefening op de wat meer gevoelsmatige laag. Dus op het moment dus dat je je ogen sluit en hier echt contact mee maakt, dan kan je ook veel meer voelen wat het betekent om eigenlijk zoiets relatief simpels tegen je ouders te zeggen. En dan te voelen wat dat met je doet. En hè, dat je ook beschrijft van nou, hè, daar zit heel veel liefde bij. En wat je dus ook eigenlijk insluit, hè, is ook hetgeen wat je misschien ook niet van ze hebt gekregen. Of misschien ook hè, bepaalde dingen waarvan je denkt, nou, ik had het misschien anders gezien en of anders gewild. En dat is niet zo gebeurd. En dat is ook oké. En met bepaalde dingen in het leven ga ik mijn eigen weg, als het ware. En dan kan je zeggen dat je op gevoelsmatige basis eigenlijk in harmonie bent met je ouders. Waardoor er dus ook een bepaalde harmonie is. Dus daarin ook in relatie met jezelf. Omdat je voortgekomen bent uit die mensen, een wezenlijk onderdeel uitmaakt van dat systeem. Maar er zullen misschien ook mensen zijn die misschien dit oefeningetje ook hebben gedaan. En die voelen van ja, nou ja dit klopt echt helemaal niet voor mij. Of van wat ik al zei, van nou, ik voel me veel meer de ouder. Of ik wil eigenlijk het liefst niks met deze mensen te maken hebben. Weet je, hele
ja,
extreme voorbeelden. Of gewoon mensen die zeggen van ja, ik voel er eigenlijk niets bij. Nou ja, dat kan ook. En dat is eigenlijk een uitnodiging, mocht je dat dus bij jezelf herkennen, om dus iets te mogen helen in dus die verbinding tussen jou en tussen je ouders. En dat je dat niet doet voor je ouders alleen. Je doet dat ook voor de relatie met jezelf. En als bijkomend gevolg zal dat uiteindelijk natuurlijk ook een positieve, op de diepere laag een positieve invloed ook hebben op het familiesysteem. Omdat het simpelweg, hè, een soort van de, is in de vorige podcast ook wat over gezegd, maar hè, het familiesysteem, als daar een bepaalde harmonie in zit, dan voldoet het aan bepaalde wetten. En een van die wetten is verbinding, dat alles met elkaar verbonden is, dat iedereen daarin een plek heeft en dat dus ook geëerd wordt. Van hè, ja, ik ben het kind, dat zijn mijn ouders en daar kan ik me volledig aan overgeven. Wat hier belangrijk nog bij is om te vertellen, is dat dit stuk gaat over de verbinding die je hebt in de eerste plaats met je biologische ouders. Omdat dat dus echt het systeem is waar je uit voort bent gekomen. Dat betekent niet dat als jij bijvoorbeeld geadopteerd bent of pleegouders hebt gehad, dat die helemaal geen rol hierin spelen. Maar wel dat zij een minder wezenlijk onderdeel uitmaken in de essentie van deze specifieke verbinding ten aanzien van jouw familiesysteem, omdat het uiteindelijk is dat jij voortgekomen bent uit één man en één vrouw die jouw biologische ouders uiteindelijk zijn. Heel interessant voorbeeld hiervan is een opstelling die ik ooit heb gegeven aan een vrouw. En Nou ja, zo, dus wat je in een opstelling kan doen, is dat je mensen uit een groep laat representeren voor je ouders. Nou, die zet je bijvoorbeeld tegenover dan de cliënt in dit geval. En dan doe je eigenlijk hetzelfde wat je bij deze visualisatie hebt gedaan. Hè? Dus uitspreken van, nou, jij bent mijn vader, jij bent mijn moeder, en dan kijken wat dat doet. En rationeel klinkt dat een beetje gek. En je denkt van, oh ja, maar er zijn toch twee mensen daar tegenover je die helemaal je ouders niet zijn. Nee, dat klopt. Maar op gevoelsmatige laag zou je daar een hele hoop bij voelen. En als je dat een keer wil ervaren, helemaal welkom op zo'n familieopstelling of workshop. Maar bij deze vrouw, ik voelde, en het systeem bij de opstellingen, we leken eigenlijk allemaal te voelen van, er klopt eigenlijk iets niet en er ontbreekt iets. En wat ze uiteindelijk vertelde was van, ja, wat er misschien mee te maken kan hebben. Kijk, uiteindelijk, ik ben geadopteerd, maar ik heb geen idee wie die mensen zijn. Ik heb ze nog nooit ontmoet. Voor mij zijn dit gewoon mijn ouders. Dus ja, het voelde voor mij ook niet kloppend eigenlijk om mijn biologische ouders op te stellen. Dus ik zeg van, oké, nou, dat begrijp ik helemaal. En nee, ik ben zeker bij het opstellen vaak van de experimentjes. Ik vraag haar van, sta je open voor een experimentje? Zeg ja. Ik zeg, nou, ik zou toch eens willen kijken wat er gebeurt als je je biologische ouders op zou stellen. Nou, aanvankelijk lastig. Ze weet natuurlijk niet hoe die biologische ouders er ook precies uitzien. Dat maakt ook helemaal niet uit. Je kan gewoon random twee mensen kiezen, gewoon gevoelsmatig. Ik liet die tegenover haar staan. En dat was het moment waarop zij echt, echt diep geraakt werd. En opeens ook het gemis kon voelen van de connectie die zij dus heeft gemist ten aanzien van haar biologische ouders. Wat dat betreft is adoptie natuurlijk voor een kind, hè, eigenlijk in essentie al een bepaald trauma, want je wordt weggehaald bij je biologische ouders. En dit voorbeeld laat dus ook zien hoe belangrijk jouw verhouding, jouw innerlijke verhouding naar jouw biologische ouders is. En ik zeg hier expres bij ook innerlijke verhouding, omdat bijvoorbeeld in het geval van deze vrouw, zij had niet de kans om nog haar ouders op te gaan zoeken en met die ouders te verbinden. Want ze wist überhaupt ook niet precies wie die mensen waren. Daarnaast heb je natuurlijk ook voorbeelden van mensen die misschien ook ouders hebben die inmiddels ook zijn overleden. Hè? Dus je kan je ook misschien niet meer verbinden met die mensen zoals je graag had gewild. Maar dat maakt ook niet uit, want bijvoorbeeld in een opstelling of bijvoorbeeld bij zo'n korte visualisatie al die we net deden, zal je er al eigenlijk een hele hoop bij gaan voelen en wordt die verbinding op die manier eigenlijk alsnog aangeraakt. Het gaat om een innerlijke houding, een innerlijke overgave die vanuit jezelf komt richting dus de ouders, waarbij je dus eigenlijk ook de ouders ook niet nodig hebt om het met hen te doen. En dat is dus ook eigenlijk een bewijs waardoor het dus ook meer in de relatie met jezelf zit dan eigenlijk iets externs dus.
Mm-hmm.
Een ander voorbeeld hiervan is van een man die ooit bij zo'n opstelling is geweest. Zijn ouders, hij kwam uit een gezin waarbij zijn ouders alle twee in crimineel circuit eigenlijk zaten. Inmiddels was hij volwassen, had zelf ook al kinderen gekregen. En hij heeft de beslissing moeten maken ten aanzien van zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn kind, om eigenlijk geen contact meer te hebben met zijn eigen biologische ouders. Maar het mooie was in die opstelling, op het moment dat hij tegenover de representanten van zijn twee ouders stond en daar contact mee kon maken, en eigenlijk die simpele zinnen, hè, jij bent mijn vader, jij bent mijn moeder, ik ben je kind, dat hij dat kon voelen van, ja, dat klopt, dat is wat het is. Daar kan ik me bij neerleggen. En daarin dus ook een innerlijke harmonie in zichzelf dus ook heeft. Puur omdat hij zich neer kan leggen bij dat feit. Wat dus systemisch eigenlijk betekent dat jij je kindplek in hebt te nemen. Dat je kan voelen, ja, ik ben het kind, zij zijn mijn ouders. En tegelijkertijd, en jij noemde dat eigenlijk net ook al kort, na het beschrijven van jouw ervaring in deze visualisatie, dat dus ook betekent dat je die package deal van jouw ouders volledig erkent. Voelt van, ja, er zijn misschien dingen geweest en daar ben ik heel blij mee. En er zijn ook veel dingen die ik heb gemist of misschien niet heb gekregen. En dat doet pijn dat ik die niet heb gekregen, maar ook dat sluit ik in. Ook daar geef ik me aan over en ook daarvan kan ik zeggen, Ik had misschien van jullie verlangd dat jullie me hadden gezien. Of dat jullie gevoelsmatig meer beschikbaar voor mij zouden zijn. Of vaker aanwezig zouden zijn. En ik neem die verlangens, ook al krijg ik ze niet meer. En ik eer jullie als mijn ouders. En wederom, niet als een zin die je zomaar zegt, eruit kwakt. Maar iets wat je dan op dat moment dus ook kan voelen. En dat is eigenlijk het moment waarop jij en de kindsplek kan innemen. Dat biologische en systemische feit. En tegelijkertijd ook in jouw volwassen positie kan komen. Als de volwassene die vanuit daar het eigen leven ook kan leiden. En niet meer vanuit wrok of iets probeert te zoeken bij de ouders. Wat je daar eigenlijk toch niet meer gaat krijgen. Maar dus ook niet van, oh ja, ik ga dat dus niet meer krijgen. Dus ja, fuck mijn ouders, ik ga lekker nu mijn eigen leven leiden. Nee, je bent in verbinding nog steeds met je ouders. Met alles wat je hebt gekregen. Ik kijk ook naar achter, hè, omdat je ouders dus vanuit het systemische of een stamboom eigenlijk achter je staan. Er is veel geweest, er is veel niet geweest. Ik sluit daar alles bij in. Ik sluit mijn ouders in. En vanuit daar kan ik mijn eigen leven gaan leiden. Waarbij we dus ook een onderscheid maken tot met de gevoelsmatige of systemische plek die jouw ouders hebben en die jij hebt ten aanzien van de ouders en het gedrag wat ze hebben laten zien. Dus in sommige gevallen is het heel erg moeilijk om bijvoorbeeld iemand te laten zeggen tegen een representant of alleen al in een visualisatie van jij bent mijn vader bijvoorbeeld en ik ben jouw kind. Omdat er zoveel is gebeurd en soms ook heftige dingen, misbruik, emotionele mishandeling misschien, wat het dan ook is, verwaarlozing, waardoor er een bepaalde blokkade komt omdat je er helemaal bij neer te leggen, omdat het nog zoveel pijn doet en eigenlijk zoveel met je heeft gedaan. En wat dan dus ook kan helpen is dus ook door te zeggen van ik eer niet het gedrag wat je hebt laten zien, maar ik eer wel de plek die je hebt als mijn vader. En daar zijn dat is een stap. Dat is een moeilijke stap van overgave en erkenning. Die voor de een wat makkelijker is te maken dan de ander. Maar aan de andere kant, zoals ik het nu zie, wat ik ben tegengekomen in mijn eigen proces en in tal van opstellingen die ik tegenwoordig ook heb gedaan, is uiteindelijk is er geen andere weg. Behalve die overgave en het kunnen erkennen, alles wat er is geweest en wat er niet is geweest. En vanuit daar je eigen leven mogen leiden.
Er is geen ander pad dan totale acceptatie van wat er is gebeurd. En tegelijkertijd dingen loslaten en in bepaalde andere dingen groeien. Want als je het niet accepteert en niet onder ogen wil komen, dan kan je als het ware ook geen goede probleemanalyse maken van de dingen die je wilt loslaten en dingen die je wil ontwikkelen. Waar je mag groeien en waar je patronen mag doorbreken en zelf een nieuw pad mag gaan kiezen.
Ja, precies. Daarom begint het ook met het echt ook erkennen en ook gevoelsmatig erkennen ook dus wat er bijvoorbeeld ook niet is geweest. Of de pijn die er is geweest.
Wat ook zo belangrijk is, omdat je dan dat deel in jezelf erkent en naar die emoties kan gaan, juist, dat kan aanschouwen.
Juist.
En eigenlijk die herinneringen kan activeren zonder jezelf erin te verliezen. Dus ja, dan komen we daar weer bij dat hele proces.
Precies. En dat is voor sommige mensen ook zo ontzettend lastig, ook vanuit de diepgaande loyaliteit die we naar onze ouders hebben. Kinderen zijn per definitie heel erg loyaal naar hun ouders. En het is daarom ook voor veel mensen ook heel lastig om überhaupt te erkennen, ik heb ook wel bepaalde dingen gemist en dat doet pijn, maar dat mag er ook zijn. En dat betekent niet dat zij daarmee mindere ouders zijn geweest.
Dat ouders niet van je hielden.
Totaal niet, weet je. Maar het is ook iets wat erkend mag worden. En tegelijkertijd mogen zij dus ook erkend worden in de plek die zij hebben. En misschien dat er nu sommige mensen ook zitten te luisteren die misschien een wat moeizame relatie met hun ouders hebben. Zeggen, loyaal naar ouders. Ik ben helemaal niet loyaal naar mijn ouders. Misschien is in die extreme gevallen, ik wil niets met mijn ouders te maken hebben. Of totaal niet. Ik wil absoluut niet worden zoals mijn ouders. En op het moment dat gezegd wordt, is het eigenlijk ook zo'n, ook een beetje ironische weerspiegeling van hoeveel liefde daar eigenlijk echt zit. Op het moment dat je dus zo niet wil worden zoals iemand. En daar zo mee bezig bent eigenlijk, van dat absoluut niet. Laat het eigenlijk zien hoe sterk die verbinding nog is. Die je dus naar een ouder hebt. En met het paradoxale consequentie dat je vaak in bepaalde dingen eigenlijk ook net zo wordt zoals je ouders ook waren. Ook al wil je dat absoluut niet.
Hmm.
Anders zou het je wel helemaal koud laten. Maar dat gebeurt niet.
Er is een verbinding.
Er is een verbinding. Ja. Ja, de verbinding is ook de basis. Hè. Daarin is zeker als je zelf kinderen hebt, is dit waarschijnlijk ook wat makkelijker om te voelen. Maar op het moment dat je zelf een kind hebt, je voelt heel veel liefde voor dat kind. En je voelt daarmee dus hoe sterk ook de liefde is van ouder naar een kind. En van kind naar ouder eigenlijk net zo. Die verbinding die is daar. En dat is eigenlijk de essentie. Ding is alleen dat, ja, door de dingen die de ouders weer hebben meegemaakt, door bepaalde wonden, door bepaalde gebeurtenissen, kunnen daarin hele nare dingen ontstaan. Pijn, gemis. Alles waardoor we op een gegeven moment misschien zelfs een gevoel krijgen van, ja, ik ben totaal niet verbonden met die mensen. Of ik wil totaal niet verbonden zijn met die mensen. En dat het eigenlijk middels ook dit werk mensen terugbrengen in overgave naar de realiteit, dat je wel degelijk verbonden bent met die mensen. En dat als je daar echt aan over kan geven, dat de relatie met jezelf heel veel goeds gaat doen. En ook de relaties die je gaat hebben met anderen.
Hmm.
En misschien is dat gelijk, ik weet niet of we daar tijd voor hebben om nog een klein stukje.
Je hebt een prachtige boek voor je liggen. Boek, wat
van,
is de titel?
Het is de verborgen dynamiek van familiebanden van Bert Hellinger. Bert Hellinger is een van de founding fathers, om het zo maar even te zeggen, van systemisch werk. En het is wel, als je systemische kennis hebt, een mooi boek om te lezen. Anders kan het misschien ook een beetje in droge kost zijn, maar ik vind het zelf een heel bijzonder boek.
Ik denk dat het tijd wordt dat jij een keer iets voorleest uit een boek. Dat weten mensen niet, maar jij sleept eigenlijk altijd gewoon een stapeltje boeken met je mee.
Klopt, ik heb veel. Klopt. Ja, en wat nog wel nog even mooi is over Bert Hellinger om te vertellen, is dat hij had ook een ander boek, en De Kunst van het Helpen. En daarin heeft hij dus gezegd van, ja, therapie is eigenlijk niets meer dan mensen terugbrengen naar hun ouders. En aanvankelijk toen ik dat voor het eerst las, dan dacht ik, ja, het deed ook wel veel met me, dacht ik over. Hè? Ja, maar veel ouders zijn ook helemaal niet goed geweest. Ze moeten juist afleren wat je in de verbinding met je ouders misschien hebt meegekregen. Maar uiteindelijk in essentie is dat precies waar het hier eigenlijk ook over gaat. Hè? Dus de overgave van, oh ja, dat zijn papa en mama. Ik ben het kind. En dat is wat het is. Wat voor innerlijke rust dat uiteindelijk kan brengen.
Ik denk dat voor een heleboel delen, vooral als het over systemische ballast is die je met jezelf meedraagt, dat absoluut klopt.
Ja. Ja.
Het zijn natuurlijk nuances als je een trauma krijgt met een ongeluk. Maar,
het lastige hier, het is ook op welke laag je praat. Hè? Dus het gaat echt over die diepe, gevoelsmatige, bijna onbewuste laag ook, waar dus die overgave in te voelen is. En niet zozeer in dus bijvoorbeeld de gedragslaag, wat er eigenlijk precies is gebeurd.
Mm-hmm.
Mogen je ouders zijn wie zij zijn, dan kan jij zijn wie jij bent.
Ja.
Dat is daarin ook een hele mooie.
Ja, zeker.
Nou, ik ga even voorlezen uit het grote boek van Sinterklaas.
Ik ben er heel blij mee dat dit een keer gebeurt.
Ja. Oké, hier komt hij. Na al die boeken die ik heb meegenomen. Ja, normaal de Gieselbus neem ik mee. Carrie Slee en nu heb Bert Hellinger meegenomen. Oké. Ja. Wanneer ouders uiterlijk handelen in strijd met de belangen van hun kinderen, dan kunnen we aannemen dat ze gevangen zitten in een vroegere systemische inbreuk op de orde van de liefde. Van nature wensen ouders dat hun kinderen bespaard blijft wat ze zelf doorgemaakt hebben, en als hun kinderen lijden, dan lijden zij. Als hun kinderen moedeloosheid of nederlagen meemaken, voelen zij die ook. Wanneer lijden van de ouders klakkeloos in evenwicht gebracht wordt met het lijden van de kinderen, gaat het lijden over van de ene persoon op de andere en van de ene generatie op de andere, en komt hier geen eind aan. Het werken met familieopstellingen brengt dikwijls zich herhalende patronen aan het licht die binnen families vele generaties pijn en schade toebrengen. Kinderen zijn grenzeloos in hun liefde, maar beperkt in hun levenservaring. Vandaar dat het voor hen verleidelijk is om zich te verbinden met het lijden van hun ouders. Als een moeder neerslachtig is, hebben kinderen de neiging om ook neerslachtig te worden. Als een vader te veel drinkt, ontstaat er een druk op de kinderen om een manier te vinden om hem in zijn lijden te volgen, misschien ook door in het leven zelf te mislukken. De rijper wordende liefde eist echter van de kinderen dat ze geleidelijk de blinde liefde van de kindertijd opgeven en leren om lief te hebben als volwassenen. In plaats van te herhalen wat schadelijk is, vraagt de volwassen liefde van hen dat ze zich bevrijden van de familieverstrikkingen. Dan vervullen ze de diepere verwachting en hoop van hun ouders. Hoe beter de kinderen, hoe beter de ouders. Het is zo mooi hoe bijvoorbeeld op een familieopstelling, een workshop, wat er dan voorafgaand aan de opstelling gebeurt, is dat ik even samen met de cliënt zo voor de groep zit en even bespreek van nou, wat is de issue, waar gaan we naar kijken, bijvoorbeeld bij deze opstelling. En dat ze op dat moment een neiging hebben, want het komt natuurlijk dicht bij het probleem. Het is een van de kwetsbaarste momenten eigenlijk van de opstelling, is dat ze vaak ook in een kindstuk schieten. Zeker als ze het over hun ouders hebben. En over laatst nog een opstelling gehad van een vrouw. En die, ze woonde nog niet bij haar moeder, maar ze had in ieder geval heel veel. Ze was nog heel veel in aanwezigheid van moeder. En die moeder die had de hele tijd allerlei eisen over haar en voor haar, van waar ze dan aan moest voldoen en dingen deed ze fout. En zij zat ook op die stoel om dat helemaal zo te ventileren. En, oh, ik word er zo moe van. En nou, weet je, de hele tijd dat. En ik zag gewoon het kind in haar, wat gewoon helemaal boos was eigenlijk op mama. En de hele tijd eigenlijk nog deed wat mama dus wilde van haar. En daardoor dus de hele tijd dat patroon in stand hield. En in de opstelling, toen ze uiteindelijk haar moeders, representant van moeder, onder ogen kon komen. En tegen die moeder kon zeggen, jij bent mijn moeder en ik ben jouw kind. Ik neem je volledig met alles wat er is geweest en alles wat er niet is geweest. En ik ga vanuit daar mijn eigen weg. Hoe je de shift kon zien in haar, in die vrouw, hoe ze opeens veranderde van hoe ze aan het begin in die stoel zat naar hoe ze daar aan het eind van de opstelling er stond. Gewoon het leek wel een compleet andere persoon. En dus totaal niet nog in wrok of boosheid naar haar moeder, maar juist zichzelf bevrijd van die dynamiek, terwijl ze eigenlijk de plek van haar moeder nog steeds in ere houdt. En het bijzondere ervan is dat, en voor mensen die een opstelling misschien niet hebben meegemaakt, klinkt het misschien een beetje gek, maar dat je ook zag dat bij de representant van de moeder daar ook een heel stuk zachter en rustiger was geworden.
Het doet me denken aan een coaching sessie, twee coaching sessies eigenlijk. Met een vrouw die een moeder had die heel dominant aanwezig was in het gezin. En er was een familiegeheim. Nou, het ging om over vader. En ze wist wel dat er wat was, maar het werd niet aan haar verteld. En sterker nog, er werd zelfs tegen haar gezegd, ja, de meeste mensen weten het al, maar jij nog niet. Dat houden we zo. En je mag er nooit over praten met niemand. En dat heeft ze zo, dat was zo in haar innerlijke wereld opgenomen. Die systemische ballast die ze daar had meegenomen. Van oké, blijkbaar mag ik bepaalde dingen niet weten. Laat staan er over praten. En er werd voor haar ook best wel bepaald hoe ze zich moest gedragen. En aan eigen authentieke expressie was eigenlijk niet echt, er was geen ruimte voor. Hele dominante moeder. En toen we bij haar de reis gingen maken naar wat de impact daarvan was geweest op haar liefdesblauwdruk en de verschillende delen, had ze dus ook beschermers die niet wilden voelen, of beschermers die heel angstig waren om haar vrij uit te laten spreken over alles wat ze van binnen meemaakte. Maar ook om in contact te komen met haar eigen wensen, behoeften, wie ze wil zijn, keuzes te maken en op zichzelf te vertrouwen. Hoe dat in het proces wat we doorliepen eruit kwam, is dat ze, sommige mensen hebben dit heel visueel, voor andere mensen is het niet zo visueel, maar zijn het meer lichamelijke sensaties, vaak is het een combinatie. Maar bij haar zag ze, als het ware, twee jonge kindsdelen, eentje opgesloten in haar keel, waar een beschermend deel, dat kindsdeel als het ware in touwen had, helemaal strak getrokken, zodat ze niet kon bewegen. En een ander deel zat in haar maag, onder een luik in een bepaalde kamer, weggestopt. En er stond een klein legertje op dat luik om dat te beschermen. Twee hele duidelijke beschermers. Twee hele duidelijke delen met ballast. Toen ze daar vanuit haar authentieke zelf contact mee kon maken, was eerst met het deel wat, hoe zij dat dan voor zich zag, in haar keel zat en hoe ze dat ervaarde. En we die beschermer eigenlijk overtuigden, of niet overtuigden, maar door een proces bewust maakte dat er een ander pad mogelijk is, waarbij het veilig is om jezelf uit te spreken, en jezelf te laten zien in de wereld, nu in de volwassenheid. Liet die beschermer als het ware die touwen los, konden we dat kindsdeel bevrijden, en voelde ze eigenlijk een ruimte om meer op zelf-exploratie te gaan, aan te geven in de wereld, in relaties met anderen, wat zij nodig heeft en wat ze belangrijk zou vinden. Dus zichzelf meer te laten zien in de wereld. Maar ze vond het nog lastig om in contact te komen met wat ze dan precies wilde. Het was een sessie van bijna 1,5 uur, dus daar moest het bij laten. Belofte gemaakt dat we ook nog bij dat andere meisje in de buik zouden komen, om daar naartoe te gaan. En toen we daarheen gingen, en precies dezelfde manier aan dat legertje, wat die, naarmate ze er eigenlijk al alleen met aandacht bij aanwezig was, veranderde in een soort groepje hangjongeren. Ook vroegen van, hey, is het oké als we dat meisje gaan bevrijden en een nieuw pad laten zien, waarin het mogelijk is om in contact te komen met dat meisje en we haar kunnen helpen. Meestal hebben beschermers een angst dat er iets ergs gaat gebeuren op het moment dat ze een beschermende taak opgeven. Toen zeiden ze, ja, dat is goed. Dan moet jij het oplossen met de baas. Volg je zoiets? Oké. Kun je ons de weg wijzen naar de baas? En hoe kan het ook anders? We kwamen uit bij haar moeder. Die dus tegen haar zei, je mag jezelf niet uitspreken. Mm. Er zijn geheimen, die moet je geheim houden. Dat was de restrictie in haar keel. Maar ook, jij mag eigenlijk niet zijn wie je bent. En je moet je eigenlijk gedragen zoals ik wil dat jij bent. De diepere behoeftes, authenticiteit die verborgen lagen onder het luik. En toen kon ze vanuit haar volwassen stuk, haar authentieke zelf, haar moeder voor haar zien. En haar moeder eren voor wie ze was. En ze kon opeens heel scherp zien dat dit al, dat gedrag bij haar moeder voortkwam uit haar familiedynamiek, waar ze wat informatie over had. Maar dat zij nu de keuze had om dat patroon te doorbreken. Ze heeft zelf een zoon. En niet alleen in die relatie tot haar zoon zich anders op te gaan stellen, maar ook in die relatie tot haarzelf. En dat ze eigenlijk die delen van vroeger die weggestopt waren, waar geen ruimte voor was, nu weer tevoorschijn kon gaan halen. En ze merkte opeens van, ja, er was zeker angst om die moeder onder ogen te komen. Maar ze kon het aan. En dat was eigenlijk het moment dat die hangjongeren, het was inmiddels geen leger meer, dus haar ook de ruimte gaven om dat luik te openen, dat kleine meisje naar buiten kwam. En ze eigenlijk weer kon gaan voelen van wat haar gewoon energie geeft, wat ze leuk vindt om te doen in het leven, dat die energie weer kon gaan stromen. Heel visueel hoe dat bij haar was, wat dus niet altijd zo hoeft te zijn, maar waar het in essentie om gaat, is dat je het in een omgeving is opgegroeid waarbij het niet veilig was om bewust te zijn van wat ze allemaal wel en niet wil. En er was geen ruimte voor en ze mocht niet praten. En als je daar dus naartoe teruggaat, beschermers helpt om die beschermende taak los te laten, kwetsbare delen helpt om te zien wat ze hebben meegemaakt, die ballast los te laten en vervolgens ook uit te nodigen om weer vol in het leven te gaan staan. En dus eigenlijk weer in contact te komen met wat wil ik, wat is authentiek, wat zijn mijn behoeften. Dan gaan er shifts plaatsvinden in hoe je zelf in het leven staat en kan je dat soort dynamieken dus van vroeger ook gaan loslaten. En het is een soortgelijk patroon als wat je in familieopstellingen doet. Daar is de representatie met andere mensen die dezelfde soort dynamieken representeren, waardoor je bij dat soort kindstukken, zoals je het dan noemde, kunt komen.
Juist.
En ja, eigenlijk daardoor met de juiste begeleiding en coaching, dus ook veiligheid en connectie en al die dingen in kunt gaan ervaren, zodat dat weer anders opgeslagen wordt. En wat ik met deze vrouw doorliep was een 1-op-1 sessie die meer gestoeld was op IFS, Internal Family Systems technieken, waarbij eigenlijk hetzelfde proces doorloopt. En ik denk dat dat een soort thuiskomen is bij jezelf, wie je bent, wat je fijn vindt en je eigen pad kiezen. En dat het stukje bevrijding is waar heel veel mensen eigenlijk heel diep naar verlangen en weten dat ze dat zouden willen, maar geen idee hebben wat er allemaal schuil zit en niet de tools en begeleiding hebben om daar bij te komen. En wellicht is het ook mooi om op dat punt te eindigen in deze podcast, dat het eigenlijk een uitnodiging is. Maar ja, het is wat, ik kan me voorstellen dat als je naar luistert, je denkt, ja, als je het alleen rationeel hoort, dan is het echt moeilijk voor te stellen hoe het op een emotioneel niveau ervaren wordt.
Absoluut.
Dus ik denk dat het een mooie uitnodiging is om hiermee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld gewoon je aan te melden bij een familieopstellingenworkshop. Misschien niet eens als vraagsteller, waarbij je een eigen opstelling gaat doen, maar soms zelfs alleen al als representant, zodat je dat een keer kunt zien, wat wellicht net wat veiliger is, want dan hoef je nog niet naar jouw kwetsbare delen toe. Om dit gewoon zelf eens te gaan ervaren en te gaan zien hoe dit, hoe dit werkt.
Hangt er vanaf welke representantenrol je krijgt natuurlijk.
Ja,
je weet het maar nooit.
Er kan alsnog heel veel loskomen, zeker.
Maar het is een hele mooie laagdrempelige manier om inderdaad zoiets te ervaren. En dat is ook eigenlijk van het ook dit wat je nu beschrijft. Het is een ervaring. Dus we kunnen het hier erover hebben. En dat kan ook al heel verhelderend zijn en het een en ander wellicht ook voelbaar verduidelijken. Maar in die end zijn dit hele gevoelsmatige ervaringen. Dus ik vind het een hele mooie uitnodiging om daarmee af te sluiten.
Ja. Ja, ik kan toch nog één ding toevoegen.
Ja.
Omdat misschien niet eens zo heel duidelijk is hoe deze dynamieken dan in verband staan tot haar romantische relaties. Bij het voorbeeld wat ik net gaf. Dat nog extra helder te maken wat deze vrouw bijvoorbeeld heeft gehad. Is dat ze in een relatie is terechtgekomen, een huwelijk zelfs, met een hele narcistische man. Hele nare man, waar ze nog steeds, dat ze daar een kind mee heeft gekregen. Helaas, elke dag veel mee moet dealen, laat ik het zo zeggen. Maar in die relatie was er geen ruimte voor haar behoeften. Ze konden zichzelf niet uitspreken. En dat is precies wat ze altijd in contact met haar moeder heeft ervaren, waardoor ze ook een grotere kans had om in zo'n relatie terecht te komen en eigenlijk in die relatie die oude dynamieken extra verstevigd werden. En als je dat soort patronen nu bij jezelf ziet, dat je eigenlijk ziet van ja, op de een of andere manier kom ik altijd in dit soort situaties met mannen terecht. Trek ik altijd een soort dynamieken, een soort partners aan. Dan is dat denk ik de uitnodiging om eens die delen bij jezelf te gaan onderzoeken. Ik hoop dat deze podcast daar in ieder geval heel veel inzicht bij geeft. En ook andere podcasts die, want we bespreken dit soort dynamica aardig vaak.
Mm.
En ik zal in de beschrijving ook meer informatie over familieopstellingen zetten, die de workshops die wij aanbieden. En ik hoop dat als je dit nu hoort en midden in dit soort, in dit proces zit van bewustwording, dat het begin is naar een hele mooie reis waarin je echt mag vertrouwen op dat er een hele hoop mogelijk is als je bereid bent om met die tools aan de slag te gaan en die reis inwaarts te maken.
Zeker.
Ja. Zal dan gewoon eindigen dat jij gewoon nog 3 uur lang voorleest, Lau?
3 uur lang voorlezen in het grote boek van Bert Hellinger. Nou, daar kunnen we ook ooit een speciale podcast of misschien zelfs een luisterboek van maken. Voor een ieder die daarin geïnteresseerd is.
Mooi. Ja, ik zou ook een link plaatsen voor voorleesavonden met Laurens.
Ja, dat wordt echt lachen, gieren, brullen. Dat wordt mooi. Ja.
Dankjewel.
Jij ook bedankt.